Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Kortie Media.
Veldheren is een productie van Corti Media en WPG Studios.
Avdiivka is de nieuwe gehaktmolen voor het Russische leger. Waarom is Rusland bereid daar zoveel verliezen te lijden? En de Israëlische bommenregen op Gaza duurt voort. Nu komt daar ook de aanval op en onder de grond bij. Hoe vecht je tegen een tegenstander in een tunnel? Dat vraag ik aan generaals buitendienst Peter van en Mart de Kruijf. Mijn naam is Jos de Groot, je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra. Dat is onze wekelijkse extra aflevering waarin Peter en Mart veel meer vragen van luisteraars beantwoorden. Meld je aan via vriendvandeshow.nl/veldheren. Bijna 900 luisteraars gingen je al voor. We beginnen zoals we dat altijd doen in Oekraïne. Vorige week hebben we het gehad over een brugslagoperatie door de Oekraïners bij de rivier de Dnipro bij Gerson. Hoe staat het daarmee?
Nou, eigenlijk is de situatie niet echt veranderd. En de Oekraïners hebben nog steeds op de oever van de Russische kant, zeg maar, hebben ze nog steeds locaties in eigen handen op 2-3 kilometer van de oever af. De Russen proberen ze daar wat terug te drukken, maar dat lukt ze in ieder geval niet.
Dat is ook link met Avdiivka, waar we het zo meteen over gaan hebben. Dus dat schaakspel, wie gaat nou ergens doorbreken en wie probeert om de reserves van de tegenstander op de plek te hebben waar je ze wilt hebben. En vooral ook op de plek te hebben waar je ze niet wilt hebben, om ze daar weg te halen.
Ja, want er wordt bij Avdiivka onverminderd hard gevochten. Er gaan heel veel Russische militairen sneuvelen daar. Waarom is het zo'n hard gevecht vanuit de Russische kant? Waarom worden daar zoveel mensen de dood ingejaagd om maar om dat dorpje te blijven vechten?
Kijk, intensiteit is ongelooflijk groot wat daar gebeurt. En de theorie, en volgens mij hebben we het vorige week ook al kort aangestipt, dat de Russen nieuwe eenheden hebben opgericht met nieuw materiaal en nieuwe mensen. En ze proberen daarmee het initiatief, zoals wij dat noemen, naar zich toe te trekken. Dus als je kunt doorbreken bij Avdiivka, dan dwing je Oekraïne om zijn reserves daarheen te gaan brengen. Dat is ook wel gelukt. In ieder geval zijn ze verrast, Oekraïners, dat ze daar werden aangevallen. Maar we zien dat tactisch op de grond, dat er heel weinig vakmanschap zit. Dat die aanvallen niet professioneel worden uitgevoerd. Wel massaal, maar verkeerd gebruik maken van het terrein. Een formatie die niet altijd op. En een formatie is hoe rij je achter elkaar, naast elkaar. Hoe doe je het gevecht van verbonden wapens? Dus hoe ga je de artillerie afstemmen op jouw genie die over die hindernissen moet? Met je tanks en je infanterie. Ja, dat is echt een vak, dat moet je leren. En dat zie je voor de aanval is dat veel moeilijker dan voor de verdediger. En dat beheersen de Russen niet of nauwelijks. Dus dat leidt tot enorme verliezen aan Russische kant. Ja. Dus ze maken wel iets terreinwinst, maar niemand zou zich daar aan Oekraïnse kant nu nog zorgen maken. Want er wordt enorme verliezen geleden en de terreinwinst is marginaal. Zeker bij zo'n tot in de treuren voorbereide verdediging als een Avdiivka.
Ja, in de Nederlandse krijgsmacht is het zo, in ieder geval bij de landmacht is het zo, want het gaat hier over grondeenheden, dat je een eenheid in periodes opleidt en er komen nieuwe mensen binnen. Dan begin je weer met niveau 1, dat is gewoon het werk van een soldaat.
Ja.
Dan ga je naar niveau 2, dat is het werk van een groep, ongeveer 9 tot 10 soldaten. Dan ga je naar niveau 3, dat is het werk van 40 soldaten. En zo bouw je dat op tot het hoofdniveau 5. En dan zeg je op een gegeven moment, nou, de eenheid is weer gereed voor inzet. Dat is allemaal niet aan de orde bij de Russische strijdkrachten. Ze maken nieuwe eenheden. En voordat wij ook maar een indicatie krijgen van dat deze eenheden volledig getraind zijn en met alle uitrusting zijn uitgerust, worden ze nu gewoon en masse ingezet. En wederom zien we heel veel inzet in de stormzet-tactieken. Dus gewoon kleine clubjes mensen naar voren sturen. We lezen wederom vaak onder dwang. Dreiging van als je teruggaat, dan schieten we je af. Zelfs hele eenheden schijnen bedreigd te worden.
Er werd in NRC werd een Oekraïense kolonel geciteerd. Ja. En hij zei, de vijand probeert reserves bijeen te brengen. Ze gaan vooruit, ze lijden verliezen. De overgeblevenen rennen terug en proberen hen bij elkaar te verzamelen en hen weer vooruit te drijven. Gewone soldaten zien deze verliezen en beginnen te weigeren om een wisse dood tegemoet te gaan. Dus probeert de Russische legerleiding hen te misleiden of nieuwe troepen vanuit Rusland in te zetten die zich nog niet bewust zijn van wat er aan het front gebeurt.
Ja, ik heb die quote ook gezien. Het is natuurlijk van een Oekraïner, dus je moet altijd een beetje voorzichtig zijn met dit als feit neer te zetten. Maar het geeft wel een goede tekening van wat we uit andere signalen ook krijgen. En dat geeft aan hoe het moreel aan de Russische kant is. En dus ook de gevechtsbereidheid en de gevechtskracht van een eenheid niet groot is. Maar ja, als je golf na golf blijft doen, dan op een gegeven moment dan ga je een keer succes hebben. En we zien ook op meerdere plekken in het front dat Russen weliswaar marginale kleine terreinwinst halen.
Ja. Kijk, je kon het heel goed zien op een kaart die ik afgelopen week zag in de Verenigde Staten bij een vriend van me. Daar heb je de geolocaties van de Russische eenheden. Zie je dat ze de afgelopen 3-4 weken bij Avdiivka ongeveer 800 meter zijn gevorderd. 800 meter. Dat is ontzettend weinig. Zeker weten dat daar een verdediging is die bijna 10, 12 kilometer diep is. Dus je wint wel wat, maar tegen wat voor prijs? En heeft het nou het effect dat Oekraïne nou die reserves ook stuurt naar Avdiivka? Dat weten we nog niet. In principe zien we wel dat de tegenzet was van Oekraïne. We gaan de Dnepro over, of de Dnipro over, hè, zoals je heet aan de Oekraïnse kant. En we gaan een nieuw front openen. Dus dat schaakspel is nog steeds bezig. Of de intensiteit ook de komende weken nog zo blijft, vraag ik mij wel af. Want het weer gaat natuurlijk invloed krijgen. Ja. Je hebt langere nachten.
Ja, en hoe ver is Rusland bereid te gaan hiermee?
Ja, en hoe ver kun je gaan met dit soort verliezen? Hoe ver kun je het volhouden? En hoe ver kun je het ook logistiek gaan ondersteunen? Want de munitie moet je hebben. Je moet de mensen hebben. Je moet de tanks hebben om het te kunnen doen. Dus je zal over een aantal weken waarschijnlijk een periode zien dat die intensiteit van die gevechten minder wordt en misschien een soort
andere campagne. Ik moet het nog zien, Maarten. Want je ziet toch ook wel signalen dat ze weer nieuwe troepen naar de regio Avdiivka aan het brengen zijn. De Russen, voor de duidelijkheid. En wat mij opviel is dat gisteren, als ik het goed heb, heeft president Zelensky nog een keer zijn land gewaarschuwd dat hij toch wel nieuwe aanvallen van de Russen verwacht. Dus dat zegt hij niet zonder reden. Dus waarschijnlijk gaat er toch nog een keer iets gebeuren. En hoogstwaarschijnlijk in de buurt van Avdiivka. Maar ja, als je dan van de Oekraïnse kant hoort. Hè, er is een Oekraïnse commandant die heeft gezegd dat die stormzet-eenheden daar, die verliezen 40-70% van hun mensen. Nou, dan is een eenheid gewoon niet meer inzetbaar. Ja. En dan kun je ze wel onder dwang naar voren douwen. Maar of ze nog echt vechten, dat is maar zeer de vraag. En wat ik opmerkelijk vond, van Oekraïnse zijde werd ook gezegd dat ze een stuk of 6 Russische vliegtuigen daar hebben neergezet. Geschoten. Ja, daar staat dan weer tegenover dat de Russen hebben gezegd dat ze wel 20 Oekraïnse vliegtuigen hebben neergeschoten. Dus je moet altijd dit soort met een korrel zout.
Voor jou heel duidelijk zeggen, zij hebben gezegd.
Dus je moet het met een korrel zout nemen. Ja, maar wat daar wel op blijkt, we hebben heel vaak gehad over dat er weinig luchtsteun aan de grondtroepen was. Ja. En dat is dus blijkbaar bij Avdiivka wel in de orde.
Ja, goed. We gaan het zien de komende weken. Mm. Maar we zien wel dat als je de verliezen gaat extrapoleren, dus zeg maar uitzetten tegen het aantal mensen wat beide partijen hebben, dan weet je wel, in dit tempo kun je niet blijven doorgaan. Dus nee. Er zal een soort operationele pauze om met Poetins te spreken komen komende maanden. En dan zullen we zien wat er dan gebeurt. En waarschijnlijk, en dat is wel de brug ook, zien we dat Oekraïne zich weer voorbereidt op de volgende fase van de oorlog. En dat is met name dat ze weer bang zijn voor de luchtaanvallen, de massale luchtaanvallen vanuit Rusland.
Wat ik nog wel interessant vind met betrekking tot die Russische eenheden, is dat er een bericht kwam dat het Russische leger specifiek op zoek is naar vrouwelijke soldaten om mee te vechten in de oorlog.
Ja,
waar komt dat vandaan?
Ik weet niet of dat feitelijk juist is wat je zegt, Jos. Want de bericht die ik zie is met name dat de Redoute dat doen is. En ja, het is nog even de vraag. vraag. Hè, dat is meer zo'n private company. Het is even de vraag of ze nou wel of niet namens het ministerie van Defensie werken of niet. Dus eventjes gewoon de punt op de i zetten. Maar verder klopt het verhaal wel. En is het dus echt dat men aan zoek is en men adverteert gewoon met drone operators, dus mensen die een drone bedienen, of met scherpschutters. Ik zal wel toevallig zijn geweest, maar in de Nederlandse krant heeft recent weer een 2-pagina groot artikel gestaan over een Russische vrouw in de Tweede Wereldoorlog die geloof ik meer dan 300 Duitsers als scherpschutter had gedood. Dus ja, een scherpschutter telt wel.
Maar dat is ook de link, hè? Poetin wil dit de groot Russische oorlog laten zijn waarbij het volk van Rusland moet vechten tegen de agressieve landen uit het Westen. In dit geval NAVO. In de Tweede Wereldoorlog werd de rol van de vrouw qua propaganda heel hard uitgespeeld door de Russen. Het was niet alleen de mannen, het was het hele Russische volk wat leed voor deze oorlog. Ja, deze links zien ook weer terugkomen. Je moet de vrouwen er ook bij betrekken. Het zijn wel diezelfde vrouwen wiens kinderen naar het front gaan en niet meer terugkomen. Dus het is ook heel belangrijk dat je die vrouwen achter je blijft binden.
Ik heb daar het hele Russische volk volgens mij niet, Mart. Want ik heb nog gelezen dat de eerste baas van Lukoil, en dat was een grote oliecompany.
Die ging vliegen.
Die in het begin van deze oorlog hebben gezegd van jongens, laten we hier zo snel mogelijk mee stoppen. Ja, die heeft in een ziekenhuis het raam gevonden en is eruit gevallen. Ja. En zijn opvolger heeft nu opeens vrij onverwachts een hartaanval gehad. Dus niet alle Russen doen mee.
Het is niet gezond.
Ik heb trouwens hier het bericht stond inderdaad. Russische media schrijven dat het leger vrouwen traint voor functies als sluipschutter en droomster.
En dat is de link met de geschiedenis.
Ja. Ik vond het ook interessant om het even aan te halen, omdat wij natuurlijk een tijdje terug een aflevering hebben gemaakt over vrouwen in oorlog. En daarover kregen we een hele mooie luisteraarsmail van Eva. En ik zal er even een stukje uit voorlezen. Zij schrijft ons: hoe graag ik ook naar de veldheren luister, ik heb soms wat moeite met de opstelling van de generaals ten aanzien van de positie van vrouwen, ook in het leger. Bij de aflevering waar het hier meer over ging, lag de nadruk toch geregeld op bijvoorbeeld de fysieke kracht. Maar er is ook nog mentale kracht. Uit mijn diensttijd weet ik dat dit juist veel bepalender kan zijn. Stress vraagt veel van een lichaam en beperkt je denken, terwijl je rust bewaren en een uitweg vinden veel effectiever is. Ik herinner me uit mijn diensttijd dat de fysiek fitste persoon bijvoorbeeld ook de kaart had, wat hij helemaal niet goed kon, dus toen liepen we om. Had mij die kaart gegeven en we waren in een rechte lijn naar het doel gegaan. Ik kon het me namelijk fysiek helemaal niet veroorloven om kilometers om te lopen, dus ik had het kaart lezen. Dus ik had de kaart leren lezen, maar helaas. Herkenbaar, zo'n opmerking?
Nou, als dat de indruk is die wij hebben gegeven, dan spijt mij dat zeer. Hmm. Want dat is in ieder geval niet mijn mening over de vrouwen in de krijgsmacht. Ik heb echt fantastische vrouwelijke collega's meegemaakt die verdomd complex, moeilijk, emotioneel en soms fysiek zwaar werk deden. En daar kan ik alleen maar diep respect voor hebben. Ik krijg weer een glimlach op mijn gezicht als ik weer terugdenk aan het moment dat ik een grote commando bij de test voor de luchtmobiele brigade zag. Die moest 3 keer een touw inklimmen. En daarna stond een vrije vrouwelijke sergeant. En ik wist dat ze turnkampioene was geweest van Gelderland, geloof ik. En ja, die jonge meid die was al klaar met de 3 keer klimmen. En die commando die stond nog te worstelen. Fysieke kracht zegt niet alles. Behendigheid helpt soms ook. Ja. En gewoon je mentale instelling helpt natuurlijk ook.
Ja. En zo'n opmerking dat de fysiek sterkste persoon hier de kaart had, terwijl deze vrouw zegt van ja, had mij het even laten doen.
Ja, dat doet me denken aan Band of Brothers, die ik net in het vliegtuig terug heb gekeken. De eerste aflevering waarbij ze een kapitein hebben, Sobol, die alleen maar fysiek bezig is en die mannen afknijpt als een gek. En op een gegeven moment komen ze in Engeland en moeten ze gaan oefenen en hij kan geen kaart lezen. Alles gaat fout en de mannen die vertrouwen het niet. Dus ja, nee, maar het is waar. De mentale kracht van vrouwen, zeker in een team, is cruciaal. Daar weten we alles van. Hebben we ook proberen over te dragen vorige keer. Het is ook waar dat er ook grenzen liggen aan de fysieke belastbaarheid van mensen. Dat geldt binnen mannen zelf. Het gaat ook tussen mannen en vrouwen. Daar moet je ook rekening mee houden. Maar dat wil niet zeggen dat de vrouw geen waarde heeft. Nee, je heeft juist een andere specifieke toegevoegde waarde aan de krijgsmacht.
Ja. Hey, en als we nog even naar Oekraïne, was een interessant bericht waar jij ons op wees, Mart, dat de Amerikanen zich bezighouden met de luchtafweersystemen. Hoe zit dat precies?
Nou, de grootste zorg voor Oekraïne is dat ze weer een winter krijgen waarin ze massaal worden aangevallen vanuit de lucht door de Russen. De Russen maken de eigen drones, die passen aan, hebben we vorige week over gehad. Ze hebben nog een luchtwapen, een luchtmacht die nog heel erg groot is. Dus Oekraïne is vreselijk bang dat ze weer zo'n campagne over zich heen krijgen waarbij de energievoorziening wordt aangetast, maar ook de command en control. Dus de leiding van het leger en de logistiek van het leger. Wat hebben ze nu? Proberen ze het doen althans, is al die systemen die ze hebben, dat zijn er een heleboel. Hè? Je hebt Duitse systemen, Franse systemen, je hebt Amerikaanse systemen en je hebt oude Warschau-pact systemen, Russische systemen. En die zijn allemaal werken die op zichzelf eigenlijk. Die hebben een radar, noem dan een sensor, die gaat kijken waar is het vliegtuig en dan schiet die af. Hoe mooi zou het zijn als je die aan elkaar kunt koppelen, dat je één luchtbeeld bouwt, zo noemen we dat, één luchtbeeld. Want dan bouw je een luchtbeeld, dan weet je precies wat er binnenkomt en dan kun je ook kijken, oké, deze vliegt zo hoog, deze vliegt zo hard, dan kan ik dat middel daar het meest slim op inzetten. Maar dan moet dus al die systemen aan elkaar koppelen. Nou, dat is een hell of a job. En nu zijn er berichten, New York Times, Pentagon, dat ze in staat zijn geweest om een aantal grote Russische systemen voor de vakluiden SS-200, SS-300 te koppelen aan bijvoorbeeld de Patriot. Nou, als je dat kunt, dan ben je dus veel efficiënter in je luchtverdediging. Dat is geen gamechanger, maar wel een interessante ontwikkeling dat je dat kunt.
Ja, en maar Zelensky heeft een paar dagen terug al in zijn toespraak aan het volk, heeft hij ze eigenlijk al mentaal voorbereid op een nieuwe Russische, wat hij noemde wintercampagne, waarbij dus de eigenlijk gericht wordt op de Oekraïnse samenleving. Dus zij zullen ongetwijfeld informatie hebben dat dit weer gaat gebeuren.
Want Peter, jij wilt nog even stilstaan bij een paar opvallende uitspraken van hoofdrolspelers in dit conflict. Zelensky natuurlijk, Lukashenko, president van Belarus, en ook Shoigu, de Russische minister van Defensie.
Ja, want Shoigu is in China op bezoek geweest bij zijn vrienden. En die houdt dan een toespraak waarbij hij zegt dat Rusland alleen nucleair gaat bij een existentiële dreiging. Ja, dat is dus precies wat de Chinezen willen horen. Ja, dus die bedient ze daar dat en passant Rusland net een oefening heeft gedaan waarbij ze een nucleaire aanval op hun simuleerden en hun reactie erop neerzetten met ballistische raketten en kruisraketten. Dat is dan de spierballentaal die ze aan de ene kant laten zien, maar Shoigu aan de andere kant stelt de Chinezen wel weer gerust en in die zin misschien ook wel hopelijk de hele wereld. Dus zo zie je dat er geschaakt wordt op dat hogere toneel. En dan is er nog een bijzondere uitspraak van Lukashenko, die gewoon publiekelijk heeft gezegd dat in Oekraïne het nu op een padstelling uit begint te lopen. Nou, daar zullen de Russen niet zo blij mee zijn, want die zijn het daar gewoon niet mee eens. Maar dat Lukashenko dat zegt, dat is niet vrolijk voor ze. Maar hij zegt dan ook publiekelijk dat Wit-Rusland geen intentie heeft om deel te nemen aan dit conflict, want het kost ze veel te veel als ze dat gaan doen. Nou, ik denk dat in Moskou een paar mensen nog aan het grommen zijn.
Laten we de aandacht verleggen richting Israël en Gaza. We nemen vandaag op woensdagochtend. Waarbij het laatste nieuws wat net binnenkomt is dat die grens bij Egypte open gaat voor mensen met een buitenlands paspoort. Misschien toch nog, waarom wordt die keuze gemaakt dat het voor mensen met een buitenlands paspoort nu mogelijk wordt om de Gazastrook te verlaten?
Nou, ik denk dat er heel veel internationale druk op Hamas en op Israël is. En iedereen zoekt nu natuurlijk steun in het buitenland. En dit is een vorm van steun binnenhalen. Ja. Proberen binnen te halen in ieder geval.
En geldt daarbij ook dat Egypte bang is dat stel ze zouden ook Palestijnse vluchtelingen toelaten. Dat ze vrezen dat daar misschien Hamas-aanhangers tussen zitten. Dat daar mensen van de moslimbroederschap tussen
zitten. Nou ja, dat hoeft niet voor te vrezen. Dat gaat dan gebeuren. Ja. Maar inderdaad ook, er zijn ook een heleboel mensen die gewoon in ieder geval emotioneel of met andere banden verbonden zijn aan de moslimbroederschap. Ja, dat zijn natuurlijk niet de vrienden van meneer Sisi en zijn regering. Nee. Dus Egypte staat niet te juichen.
Kijk, het is een beetje crust between a rock and a hard stone als je praat over de Palestijnen. Hè? Wij kijken heel erg natuurlijk naar de oorlog die er aan de gang is tussen Israël en Hamas. Maar de Arabieren zijn ook nooit overdreven hartelijk geweest om de Palestijnen te ontvangen. Omdat ze heel vaak bang zijn dat hun land en hun macht destabiliseert. Dus dat maakt voor het Palestijnse volk zo ongelooflijk moeilijk.
Ja, die oorlog tussen Israël en Hamas bevindt zich in een nieuwe fase. Hevige bombardementen blijven we zien. De telecommunicatie wordt platgelegd. En er zijn de binnentrekkende grondtroepen vanuit Israël. Ik ben wel benieuwd naar jullie visie. Is dat grondoffensief waarover we ook hier al een paar keer hebben gesproken, is dat nou begonnen? Wat zien we gebeuren?
Ja, volgens mij niet. En ik zal het proberen uit te leggen.
Ik Kijk. Heb op heel veel plekken gezien en gehoord van de week dat mensen die ja zeggen op die vragen. Marcus.
Ja, daarom eigenwijs ben ik.
Je moet van goede huis komen.
Nee, maar kijk, een grondoffensief. Als je praat over offensief, dan praat je over het niveau. Het is bedoeld dat je alle militaire middelen inzet die nodig zijn om een politieke doelstelling te bereiken. En de politieke doelstelling is waarschijnlijk dat je Hamas de komende jaren vleugellam maakt. Hè? Als je dat wil doen, heb je daar twee mogelijkheden voor. De eerste is via het luchtwapen. We zien wat daar een enorm nadeel is, namelijk heel veel nevenschade, heel veel burgerslachtoffers die dat brengt. En de vraag is of je dan tunnelstenen kunt uitschakelen. Dat is dan technisch. Mentalische vraag, kun je een tegenstander de wil daarvan breken om helemaal plat te bombarderen? De geschiedenis leert dat dat niet kan. We kennen de Vietcong. Dat is nooit gelukt. We kennen de oorlogen in Berlijn, waar Berlijn helemaal werd plat gegooid, maar de Russen tot in de straten van Berlijn moesten vechten. Dus de vraag is maar of het überhaupt wel een optie is. Aan de andere kant kun je daar via de grond in. Hè? Maar dan moet je in Gazastad elke kamer, elke tunnel, elke zolder moet je in en moet je zuiveren. En pas dan kun je Hamas zodanig vernietigen dat ze de komende jaren geen slagkracht hebben. Ook dat is eigenlijk geen optie. Dus je ziet een soort hybride oplossing zie je komen. Dat ze drie gerichte aanvallen hebben. We noemen het een aanval met beperkte doelstelling. Eentje is om Noord-Gaza van Zuid-Gaza te gaan scheiden. En dan twee in het noorden van Gaza. Eigenlijk vooral op de tunnels gericht. Je ziet dat Israël zich nu concentreert op de tunnels. Maar ze zijn heel bang om Gaza-stad diep binnen te gaan. Dat zie ik nog steeds niet gebeuren. En daar zie je dan het luchtwapen optreden met alle consequenties van dien. Dus ik heb het gevoel alsof er nog ergens een handrem op staat. Mm. Dat kan politiek zijn, dat kan ook militair zijn, want gevecht in orde kost je heel veel. Maar dat is in mijn ogen dus nog geen offensief. Dat zijn drie aanvallen. Maar daarmee ga je de politieke doelstelling niet bereiken. En ik denk, als je even uitzoomt, het grote dilemma voor de Israëlische commandanten der strijdkracht is, zeg maar, hoe kan ik die politieke doelstelling vertalen? Want potverdikkie, dat is wel een uitdaging.
Ja, ik denk dat voor militairen ben ik het met Maart eens. Maar voor ieder ander is dit een semantische discussie. Hij gaat er helemaal nergens over. Je zult die burger in Gazastad maar zijn. Je zult die Hamas-strijder maar zijn in Gaza. Je zult die Israëlische soldaat zijn die Gaza in moet trekken. Dan maakt het je geen moer uit of het nou een offensief of een aanval is. Je probeert allemaal te overleven. Dus dat moeten we wel goed begrijpen. En uiteindelijk, ja, ik ben het met Mart eens. Wat is nou die politieke doelstelling? En aanvankelijk is er heel nadrukkelijk door Netanyahu en zijn regering gezegd, we gaan Hamas gewoon vernietigen. Nou, daar hebben we al eerder van gezegd dat gaat je militair niet lukken. Dus je ziet ook dat de regering er een existentieel conflict van maakt. Hè. Het gaat echt over de bestaanszekerheid van het Israëlische land en het Israëlische volk. Zo zetten ze het neer en daar halen ze een stuk rechtvaardiging uit om er dan maar klappen vooruit te delen. In de loop van de afgelopen week zag ik opeens dat er veel werd gezegd door de Israëli's, we moeten winnen. Kijk, en winnen is een meer flexibele term dan we vernietigen Hamas. En ik begon hoop te krijgen, totdat Netanyahu van de week weer zei, nee, we gaan Hamas boven en onder de grond en in en buiten Gaza vernietigen. Oh, wacht even.
Dat is een andere doelstelling.
Buiten Gaza. Dus daar werd een nog grotere doelstelling stilletjes geformuleerd, om het maar even zo te zeggen, stiekem geformuleerd. De militairen puzzelen natuurlijk hoe dit moet met zo min mogelijk slachtoffers aan hun kant. En dat wordt, ja, daar ben ik met Mart zeer mee eens, dat wordt een hele moeilijke.
Kijk,
ja.
als je gewoon sec kijkt naar de aantallen, ik ben het overigens helemaal eens hoor met Peter, want de perceptie van ons, militair is natuurlijk vaak anders dan van burgers, ja. Maar wij zitten hier vooral om het militair te gaan duiden. Maar je ziet dat nu ongeveer tussen de 3.000 en 8.000 Israëliërs zijn ingezet. Ze hebben er 300.000 gemobiliseerd. Dat geeft even de verhoudingen weer met wat we nu eigenlijk zien en zien gebeuren. Dus daarom ben ik nog heel terughoudend om te zeggen, dit is het absolute grondoffensief. Maar ik begrijp heel goed dat als je daar zit, ja, dat het stikkertje niet uitmaakt. Nee. Dat is waar we het over hebben.
Ja, en je ziet dat van Israëlische zijde men stapsgewijs de escalatieladder opgaat. En dat doen ze volgens mij heel bewust om zoveel mogelijk kans te houden om gijzelaars vrij te krijgen en de internationale druk en internationale reacties in de hand te houden. En dan heb ik het over de internationale reacties van degenen die nog positief zijn over Israël. Maar ik heb het ook over de internationale reacties van hun tegenstanders. Mm-hmm. Want door die stapjes te maken hopen ze natuurlijk ook dat Iran zich een beetje gedijst houdt en dat Hezbollah zich ook nog enigszins gedijst houdt. Maar ja, als je dan, we kijken vooral nu naar Gaza. Maar als je dan kijkt wat er weer op de Westoever gebeurt.
Ja.
Ja, daar gebeuren ook verschrikkelijke
dingen. Als we even inderdaad kijken naar die westelijke Jordaan-oever. NRC schrijft dat daar al meer dan 100 Palestijnen zijn vermoord bij invallen van het Israëlische leger en ook door geweld van kolonisten. Ja, hoe moet ik dat nieuws dan lezen?
Ja, ik denk dat de kolonisten nu hun kans schoon zien. En laten we niet vergeten dat er meerdere ministers in de regering zelf als kolonist op de Westoever wonen. En de kolonisten zien nu een kans. De aandacht was even van hun af, terwijl ze al heel veel aandacht kregen en steun kregen vanuit deze Israëlische regering. Maar nu is die aandacht helemaal op Gaza gericht en zij zien hun kans schoon om een grotere plek voor hun...
Het Israëlische leger mengt zich er dus ook in.
En de IDF, Israelische Defense Forces, die daar zitten om die kolonisten formeel te beschermen. Die plegen nu ook allemaal acties. En ja, ik kan het getal wat genoemd is in de krant kan ik niet bevestigen. Maar wat we wel weten is dat er tientallen Palestijnen zijn opgepakt. En er zijn op social media zelfs films te zien van kolonisten die gewoon Palestijnen daar gewoon neerschieten.
Ja.
Dus wat die kolonisten daaraan doen zijn, dat helpt dit conflict echt niet.
Kijk, je moet je goed voorstellen dat... Toen de Zesdaagse Oorlog begon in 1967, mijn moeder maakte mij wakker en die zei: er is oorlog en het Israël moet verdedigd worden gezien de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Dat snappen we allemaal. Ik denk dat Israël soms wel eens onderschat wat de impact is van het feit dat je niet meer jezelf verdedigt, maar jezelf steeds aan het uitbreiden bent. En dat is het probleem wat Israël intern heeft natuurlijk. Dat je een grote scheiding krijgt tussen de ultra-orthodoxe Joden die expansie hebben en dat ook willen doen, koste wat het kost. En het Israëlische volk, anderen die daar niet in geloven, die meer seculier zijn qua geloof en zeggen: nou, luister, we moeten toch, à la Yitzhak Rabin, 30 jaar na de Oslo-akkoorden, er komt geen oplossing zonder vrede met de Palestijnen. En het probleem dat Israël intern verscheurd is, ja, dat gaat de komende week en maand nog een grote rol spelen. Niet nu, omdat eerst die oorlog met Hamas moet worden afgemaakt, maar daarna gaat binnen Israël echt een polemiek ontstaan. Wat is er gebeurd?
Ja.
En hoe kunnen wij de toekomst gestalt geven? Want we voelen eigenlijk allemaal aan dat er militair geen oplossing is in dit conflict.
Ik zag vanochtend nog even, toen ik snel even keek, dat er blijkbaar een onderzoek was geweest in Israël, waarbij bijna 50% van de bevolking toch wat gematigder is geworden dan de eerste dagen van de oorlog. Ik hoop van ganse harte dat die trend zich doorzet. Maar als de hardliners aan beide kanten het voor het zeggen blijven houden, dan ga je er niet op een vreedzame manier uitkomen. En dan heeft Netanyahu gelijk, het gaat minstens een jaar zo niet langer duren.
En misschien, maar en dat is geen feit, hè? Dat is Marten die hier wat vindt, is het succes tussen aanhalingstekens van die inval van Hamas, die eigenlijk zo exceptioneel was, heeft geleid tot een reactie van Israël die ook exceptioneel is. En eigenlijk zitten beide partijen nu met een oorlog die zo intens is, wil je me afvragen, hebben ze dit achteraf beide wel zo gewild? Of zijn ze erin gerommeld door dit soort dingen?
Ja, dus jij denkt misschien ook dat Hamas verrast was door ook misschien ook het gemak waarmee ze hun aanslag van 7 oktober...
Als je de analyse ziet wat er is gebeurd daar aan de grens, en misschien moet daar eens uitgebreid over hebben, was dat een schoolvoorbeeld van: we vertrouwen op technologie, op camera's, op sensoren en op data. En dan komt alles goed. En dat is volkomen fout gebleken. En niemand heeft nagedacht over intentie. Wat zou een tegenstander kunnen doen in zijn hoofd? En dat heeft geleid tot een ongekend, nogmaals tussen aanhalingstekens, succes van Hamas. Dus geen succes, integendeel. Wat daar is gebeurd is verschrikkelijk. Maar als die aanval geen succes was geweest, hadden we dan met z'n allen nu nog zo gestaan? Ja. Dat is de vraag.
Nou, wat ik toch interessant vind, Peter, jij zegt net ook, hè, Israël moet er met zijn acties op letten dat ze op een bepaalde manier de steun van de internationale gemeenschap behouden of niet nog meer verspelen, zo je wil. Dan toch, vorige week, 120 VN-landen stemden voor een resolutie om een gevechtsstop in te lassen om humanitaire hulp toe te laten aan de Gazastrook. Ja. Dan denk ik, dat is best een fik signaal richting Israël van: luister, stop ermee, er moet hulp komen. En met het intensiveren van die grondoperatie lijkt dat er niet te komen.
Nee, maar kijk dan naar de reactie van de Israëlische regering.
Mm-hmm.
Netanyahu die keihard zegt dat dit niet gaat gebeuren. En dan kijk naar de reactie in de VN-veiligheidsraad recent door de Israëlische ambassadeur daar. Als zulke hardliners zich niets van dit soort dingen aantrekken, dan komen we niet verder.
Zo simpel is het. Vonden jullie het opvallend dat Nederland niet heeft meegestemd in die resolutie? Was veel over te doen in Nederland, hè? Ook in de Tweede Kamer.
Ja, ik ben het er ook mee eens dat wij Israël moeten blijven steunen. Dat volk en dat land heeft recht op zijn bestaan. Daar gaat het helemaal niet om. Maar je moet ook kijken, wat gebeurt er aan ellende? Wat wordt er over de Palestijnse bevolking allemaal uitgestort, zou ik bijna willen zeggen? Hoe worden die niet geholpen? En ja, dan vind ik het eigenlijk als militair, zeg ik dan van, jongens, stop nou al een tijdje. Zorg dat die burgers daar weg kunnen, dat die geholpen worden. En dat zegt niets of je nou wel of niet Israël blijft steunen. Die twee dingen moet je dan even van elkaar kunnen scheiden. En dat is hier blijkbaar niet gebeurd.
Kijk, ik vind het prima dat je zo'n discussie hebt in de Kamer. En gelukkig kunnen we zo'n discussie ook hebben. In zo'n land leven we. Wat ik wel mis is, volgens mij hebben we twee grote thema's. Dat is klimaat en veiligheid. En bestaanszekerheid heeft ook te maken met veiligheid. En ik zie heel veel debatten waarin het heel veel gaat over, er moet meer geld naar de zorg. Er moet meer geld naar infrastructuur. Alle belangengroepen melden zich nu voor de verkiezingen. Daar moet meer geld en daar moet meer geld heen. Klimaat is een thema. Maar vragen waarom we nu twee oorlogen hebben, waarom dat is gebeurd, wat wij anders hadden kunnen en moeten om dit te voorkomen, wat cruciale vragen zijn voor de veiligheid van onze toekomst, van onze kinderen en kleinkinderen, dat mis ik wel in de discussies nu bij de politiek. Het thema veiligheid in de meest diepe en brede zin van het woord, dat wordt door politici niet of nauwelijks aangeraakt. En daar kijk ik heel sterk naar. Wordt het meegenomen en ik mis het echt. Vind ik een gemiste kans.
Ja. En als we nog heel even naar die VN-resolutie kijken. De Verenigde Staten stemden tegen. Nederland onthield zich van stemming, weten we. Frankrijk, België, Spanje stemden voor. Duitsland onthield zich. De westerse eensgezindheid rondom dit conflict is ver te zoeken volgens mij, hè?
Ja, maar iedereen zit daar met zijn eigen historie, met zijn eigen emotie in. En dat is compleet anders dan bij de situatie met Oekraïne.
Ja. Maar dat is precies, en om weer terug te gaan naar Oekraïne, Poetin vindt het geweldig.
Ja. Ja, ja.
Alles wat lachende een past kan maken in de eenheid van het Westen, dat heeft ook een effect op de oorlog in Oekraïne. Ja. Dus Poetin vindt dat fantastisch.
Laten we inzoomen op die Israëlische grondoperatie. En misschien wel de Israëlische onder de grondoperatie. Want zoals we weten houdt Hamas zich schuil in een kilometerslang ondergronds tunnelnetwerk. Hoe lang en waar die tunnels precies zijn, ja, dat weet alleen Hamas. Israël probeert ze te vernietigen. De geschiedenis van tunnels. Mart, hoe lang heeft Hamas ze al? En waar worden ze nou eigenlijk voor gebruikt?
Nou, het graven van tunnels is zo oud als de mensheid en het voeren van oorlog. Dat is niet nieuw. Ga maar even opzoeken op Wikipedia of waar dan ook. Overal worden tunnels gegraven.
Ik las in de krant, tunnels hadden al een functie in de Peloponnesische oorlog in de 5e eeuw voor Christus. Ik weet niet of jouw geschiedenisboekje zo ver terug gaat, Mart. Maar waarom is het zo'n effectief middel? Of is het een effectief middel? Dat vul ik ook maar in nu.
Ja, kijk, je vecht niet alleen op het land en soms in de lucht, maar ook onder de grond kun je ook vechten. Kun je heel effectief zijn. En we kennen de voorbeelden uit de oorlogen, uit de oudheid, waarbij tunnels werden gegraven om bijvoorbeeld kastelen te doen instorten. De fundamenten te ondergraven, waardoor je door stadsmuren naar binnen kon. We kennen ook uit de 16e, 17e eeuw de voorbeelden van bijvoorbeeld Frederik Hendrik, bijnaam de stedendwinger, die alleen maar tunnels groef om onder steden te komen. Voorbeeld bij Den Bosch, waar Peter heeft gezeten, Isabella kazerne. Het werd belegerd door Frederik Hendrik tegen de Spanjaarden en hij heeft daar een enorme tunnel laten graven en daar heel veel buskruid in gegooid en dat opgeblazen en toen was er bres in de muren van Den Bosch en toen vielen we binnen. Het is altijd zo gegaan. Hamas gebruikt dat vooral omdat ze weten, daar kan de Israëlische luchtmacht niet al te veel tegen doen. Hoe dieper je de grond in gaat, des te onkwetsbaarder je bent. En kun je eigenlijk je
dus
eigen,
kunnen het niet zien.
Ze kunnen niet zien.
En nee, is er geen enkele manier voor? Dat verbaasde mij eigenlijk. We hebben zoveel slimme technologie.
Maar het past natuurlijk in wat wij al veel vaker hebben gezegd vanuit militaire hoek. Verrassing. Probeer die ander te verrassen. En je wordt aangegrepen daar waar je het zwakst bent. Dat doe je met die tunnels. Je kunt proberen die tunnels te vinden door te kijken of je de ingangen kunt vinden en de uitgangen kunt vinden. Je kunt met een gronddoorborende radar kun je wel iets in de grond kijken. Je kunt met de akoestische signalen kun je luisteren of er onder in de grond wat aan de hand is. Maar het blijft heel moeilijk om ze te vinden.
En wat... maar probeer je in te denken. Je moet zo'n tunnel in. Mm-hmm. Hè? Dan moet je 20 meter naar de diepte in.
Ja.
Je kunt al moeilijk ademen. Je hebt veel bij. Het is pikdonker. Op het moment dat je 20 meter loopt, weet je niet meer waar je bent. Dan kun je niet meer aangeven, ik zit daar of ik zit daar. Het coördineren, het navigeren, het weten wie links en rechts van me zit, is bijna onmogelijk. En je ziet het, klassiek voorbeeld, Hamas wil vechten op zijn voorwaarden. En dat is dan in de tunnels, want daar is de technologische voorsprong van het Israëlische leger, gaat eigenlijk weg. Dat is het voordeel wat ze daar hebben. Vandaar dat volgens mij Israël nu ook zo gefocust is op die tunnels, om die een aantal jaren zo te decimeren dat ze niet meer kunnen worden gebruikt voor ze nu werden gebruikt. Maar het vechten in die tunnel zelf, dat is echt iets wat aankomt op niet alleen vakmanschap en leiderschap, maar ook de moraliteit. Wat is jouw motivatie om te kunnen vechten in dit soort omstandigheden? Ja, dat is ongelooflijk moeilijk. Je kunt je niet eens indenken wat je dan tegenkomt.
Ik geloof toch niet dat ik graag de militair zou zijn die voorop gaat.
Nou, ik denk dat er geen militair echt staat te juichen. Maarten en ik hebben best wel eens in verstedelijke gebieden geoefend. Van hoe werkt dat nou, gevechten in steden. We hebben in Nederland op het Lauwersmeer hebben we zelfs volgens mij 1 of 2 tunnels in ons oefendorp
riolen
liggen.
Riolen en tunnels.
Ja, riolen en tunnels zeker, liggen. Ja. Maar dat gaat niet tot 20 of tot 60 meter diep. Dat is, en dan hebben we het over tientallen meters hooguit. Hier gaan het dus over honderden kilometers. En de technisch-logische voorsprong van de Israëli's, die valt dan weg. Dat gaat dus ook op de enkele man. Niet alleen over grote systemen en dergelijke. Nee. Maar daar waar de Israëli's veel meer normaal gesproken nachtzichtapparatuur hebben. Ja, gewoon zo'n camera of zo'n ding op je helm of op je wapen. Dat...
Waarom werkt nachtzicht niet onder de grond?
Omdat je hebt geen restlicht. Het is gewoon stikdonker daar. Dus het is heel moeilijk om dat het licht wat de rest ligt te versterken.
Ja.
Daar maakt het heel moeilijk. Je radioverbindingen vallen uit. Dus het is echt man tegen man uiteindelijk.
Okay. Hierover, mag ik naar een luisteraarsvraag gaan, Mart? Want het gaat over jullie eigen ervaringen. Maarten Vreeburg die schrijft... Hebben de veldheren op hun missies en uitvindingen zelf ervaring opgedaan met acties tegen ondergrondse tegenstanders? En zo ja, welke lessen zijn daaruit getrokken door de Nederlandse of door westerse strijdkrachten?
Nou, in Afghanistan hadden we grote onderaardse rivieren en riviercomplexen. Waarvan wij wisten, Taliban die gebruikten die voor hun logistiek als schuilplaats, als plek om bermbommen te gaan maken. Dus daar zijn we diverse malen ingegaan. Dat zijn acties die werken ongelooflijk veel voorbereiding. En om het heel simpel te houden, je moet isoleren waar je naar binnen wil, zodat niemand meer in en uit gaat. En je moet heel goed voorbereiden hoe je daarin gaat. En eigenlijk is dat een gevecht van de infanterist. Hè? Van de man met de pioschop en de rugzak en het lunchpakket. Want aan al je andere middelen heb je eigenlijk niks. Dat maakt het zo moeilijk om daarin te gaan. Ja, overigens even, Peter, hè? Restlicht, voordat we vragen erover krijgen. Warmtebeeld kun je wel gebruiken.
Ja, warmtebeeld,
maakt gebruik tussen verschillen in temperatuur, dat wel.
Ja.
Maar een heleboel nachtapparatuur kun je niet gebruiken.
Ik denk dat een associatie die veel mensen hebben met vechten in tunnels, dat de Vietnamoorlog is. Daarover krijgen we ook een vraag van luisteraar Jan-Willem Wits. Hij schrijft ons, ik ben wel benieuwd naar verschillen en overeenkomsten met de oorlog in Vietnam. Hoe zijn de Amerikanen destijds omgegaan met de tunnels van de Vietcong? Nou, niet bijster succesvol, als ik het me goed herinner.
Nee, ze hadden net als de Israëli's daar een specifieke eenheden voor.
Mm-hmm.
Maar het liefst, en dat is dezelfde keus die de Israëli's nu ook hebben. De Amerikanen hadden een keus, of je vernietigt ze, of je verovert ze. En iedere militair zal, als het even kan, voor het eerste gaan vernietigen. Want je weet dat veroveren heel erg moeilijk is. En dat zie je dus nu in Israël ook gebeuren. Dat ze in eerste instantie gewoon bezig zijn met het vernietigen.
Ja.
En dat heeft ook te maken in Israël met gijzelaars die mogelijk in de tunnel zitten.
Ja.
Nou, dat was in Vietnam minder aan de orde. Dus uiteindelijk gingen toch eenheden die vooral wat kleinere mannen hadden.
Al die Amerikanen waren te groot toch voor die gangen?
Dus ze zochten echt naar kleinere mannen. De tunnel rats. En die gingen er dan in. Maar ik ben blij dat ik nooit bij die eenheid gediend heb.
Nee.
Overigens werden tunnels ook wel offensief gebruikt. Hè? En scholven dan is natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog. Waarbij ze complete compagnieën van zeg maar 100 man of bataljons van honderden mensen. Dat waren mijnwerkers. Die kwamen uit Wales of die kwamen uit Oost-Duitsland of uit Polen. Wat we nu Oost-Duitsland zouden noemen. Toen natuurlijk heet dat anders. En die gingen niks anders dan mijngangen graven. En die ging ook tegen elkaar graven om te kunnen luisteren onder de grond waar de ander aan het graven was. Oh ja. Waarom deden ze dat? Omdat ze door die loopgraven kwamen. Dat iemand, weet je, als ze nou mijnen graven onder die loopgraven, die douwen vol met buskruid, zeg maar, met explosieven. En die laten losgaan op het moment van het offensief. Dan kunnen ze zo door die loopgraven heen. En dat hebben ze ook gedaan. Dat is ook een bizarre oorlog geweest als je daarover gaat nadenken. Bijvoorbeeld de Slag aan de Somme. 1916 zijn 19 kraters zijn daar gemaakt. 19 tunnels zijn daar gegraven. En er ligt er eentje bij. Dan praat je over een gat van 30 en 70 meter. Hè? 70 meter breed, 30 meter diep. Er zijn naar schatting in één explosie 10.000 Duitsers zijn daar gesneuveld in de loopgraven. Kun je niet voorstellen. Bij Ieper in 1917 zijn er ook weer 19 gemaakt. Zijn er maar 14 afgegaan overigens bij de Slag in Ypres in 1917. Eentje is er in de Tweede Wereldoorlog afgegaan door een explosie, waarschijnlijk door blikseminslag. Maar er liggen er nog 4 die ze niet weten te vinden en die afgaan. Dus mocht hij op vakantie gaan naar Ypres, het kan zijn dat...
Let even op waar je rent.
Nee, maar het is ook offensief is dat dus echt gebruikt. Ja. En dan praat je over echt miljoenen kilo's explosieven in zo'n tunnel. Moet je voorstellen wat daar gebeurt. Er zijn ook filmbeelden van, hè? Van afstand genomen. Je weet niet wat je ziet. Nee. De aarde trilt enorm en er komt een eruptie tot soms 4000 meter hoog. Kun je het voorstellen? 4 kilometer hoog? Te bizar voor woorden.
Nu toch even terug naar de techniek. Want dat was natuurlijk ook techniek. Hè? Maar het is niet zo dat de techniek helemaal geen rol speelt in deze oorlog in de tunnels. Want de Israëli's maken gewoon gebruik van robots die ze voor de troepen uit kunnen sturen. Ja, je kunt met kleine drones werken die gewoon die tunnel in worden gestuurd.
Uiteraard. Ja, kun je een drone gewoon besturen in een tunnel?
Ja, als kijk even naar die wedstrijden die met drones worden gedaan.
Dat is waar.
Hoe goed dat een goede drone operator gewoon, die vliegen hem in je binnenzak, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat kan. Die kan dan aangeven wat je voor je aantreft. Die kan desnoods ook nog een klein explosief meenemen. Want in die kleine ruimtes heb je niet veel knallen nodig. Dus dat soort middelen zijn eventueel wel gebruikelijk.
Dat is ook nog iets over schuimgranaten of zo?
Ja, maar even over die drones. Hè? Ja. Na 20, 30 meter als je de hoek omgaat, ben je hem wel kwijt. Hè? Als je geen verbinding hebt of geen GPS, dan ben je hem wel kwijt. Dus het is allemaal op korte afstand. Het is allemaal moeilijk.
Ja, dan heb je, Jos noemt hem al, de schuimgranaten. De Israëli's hebben dus iets ontwikkeld. En ik probeer het maar simpel.
Spongebombs zijn het toch?
Niet SpongeBob, maar SpongeBombs. Je moet het een beetje zien als een soort twee componenten lijm. Uh-huh. Maar dan een groot formaat. Ben je nou aan het voorwaarts gaan en je komt op een zijingang en je wil geen invloed hebben van die zijingang op jouw operatie, dan zetten ze zo'n ding in die zijingang neer, trekken aan een touwtje of drukken op een knop. En dan komen er twee vloeistoffen met elkaar. Die zorgen dat er een heel snel dat gat wordt opgevuld met een soort schuim wat snel hard wordt. Mm. En dan kunnen ze in ieder geval je niet in je rug aanvallen. Ja. Dus de techniek gaat wel verder ook voor het voeren van gevechten in tunnels. Maar wat we al zeiden, uiteindelijk moeten de mensen inderdaad doen.
Weten we eigenlijk hoe het Israëlische leger op dit moment te werk gaat? Weten we of er al veel militairen actief zijn in die tunnels? Hebben jullie daar een beeld van?
Nee, dat is echt schatten. Nogmaals, we zien 3 aanvallen. Als je kijkt naar de geodata, zie je 3 aanvallen. Eentje om zeg maar Noord-Gaza van Zuid-Gaza te kunnen scheiden. En 2 in de noorden van Gaza. Bij zich niet echt Gaza binnengaan. Mijn inschatting, maar meer is het ook niet, dat je echt praat tussen 3 bataljons, hooguit 3 brigades. Dus zeg tussen de 3.000 en 8.000 mensen die naar binnen gaan. Even los van de ondersteuning die daar achter zit. Maar het is heel moeilijk te vertellen wat daar nu gebeurt. We weten wel, Israël er ook verliezen leidt. Er zijn 9 soldaten zijn er gesneuveld. Ja. Waarschijnlijk in een panzervoertuig wat is geraakt door een antitankraket. Dat ze ook kunnen. Maar het fijne hiervan, van deze oorlog, gaan we natuurlijk pas naderhand leren. Wat we wel weten is dat de Israëlische troepen die daar naar binnen gaan, zijn hier ook op getraind. Die zijn echt getraind op het oorlog voeren in tunnels bij de installaties die Israël na 2006 heeft gebouwd om hierin te kunnen trainen. Naar aanleiding van een ervaring met Hezbollah in Zuid-Libanon in 2006.
Ja, de Israëlische krijgsmacht komt dus naar buiten nu met dat ene panzervoertuig wordt dus uitgeschakeld met bemanning erin. In totaal geloof ik nu al 11 slachtoffers aan de Israëlische zijde. We hebben geen idee hoe het aan de kant van Hamas is.
Nee. Ja? Hoor je niks over.
Daar hoor je niks over. Ja, ja. Er is discussie over de aantallen van burgerslachtoffers. Maar in ieder geval zijn dat er veel te veel in mijn ogen. Maar hoe Hamas momenteel in de strijd staat, ja, daar weten we eigenlijk niet.
Nee. Nog even over die tunnels. Wij kregen creatieve ideeën binnen via de mail over hoe het Israëlische leger te werk zou kunnen gaan. En één theorie stuurde heel veel mensen in. Bedankt daarvoor. Ik noem maar even Theo Dekkers, Erik van der Linden, Madelon Kadels, Mariam Grote, Hetzer Faber, Mark Heiligers en Jan Dalm. Allemaal met dezelfde vraag eigenlijk. Zou het een oplossing zijn om die tunnels vol te pompen met zeewater? Zo kan het Israëlische leger Hamas gericht aanvallen zonder levens van Israëlische soldaten in de waag te stellen en zonder de burgerbevolking zo hard te raken als met al die luchtaanvallen die we zien. Ik zie het ook op Twitter rondgaan. Heel veel mensen vragen zich af, waarom pompen ze die tunnels niet gewoon vol met water?
Ja, en de vraag hier aan twee infanteristen hoe dat technisch moet.
Ja, maar ik heb geen keus, maar
laten we uitgaan dat technisch kan. Het eerste probleem waar je tegenaan loopt is de gijzelaars. Als je nog weet dat de gijzelaars in die tunnels worden vastgehouden, is dat gewoon een showstopper om dat te gaan doen.
Ja, dat kun je niet uitleggen.
Nee, het tweede is, wat is de nevenschade die je daarmee veroorzaakt? Als je daarmee ook het hele rioolstelsel in de Gaza mold, zeg maar, stuk maakt en niet meer kunt gebruiken, kan het ook enorme effecten hebben. Dus de vraag is of je dat überhaupt wilt. En de derde is, hoe lang heb je hiervan een effect? Wat is het effect wat je hiermee bereikt? Ja, je kunt tijdelijk de toegang van die tunnels kun je ontzeggen aan Hamas. Maar kun je ze dan ook nog vernietigen? Hoe lang is dit geldig? Hoe lang heb je hier een effect van? Eerlijk antwoord is, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
Nou, ik ben geen ingenieur, maar ik heb toch wel twijfels bij de technische uitvoering. Want eigenlijk wordt hier gevraagd om een nieuwe soort Bijbelse zondvloed, maar dan onder de grond. Dus ja, we hebben het over, wat is het tegen de 500 kilometer tunnel?
Ja, hoeveel water heb je nodig?
Hoe krijg je al dat water erin? Ik heb er ernstige bedenking bij.
Slaapgas wordt ook geopperd. Heb ik ook voorbij zien komen.
Ja. Kijk, gas is een groot probleem. We hebben het even gehad over Somme en Ypres. Het grote probleem was dat de Duitsers op de hoge rand zaten en die moesten naar beneden graven, tunnels, en de Britten konden omhoog graven. Gas wat ze daar gebruikten, zakt omlaag. Als je met mijnen bezig bent. Als je hier ook gassen gaat gebruiken die omlaag zakken en dus in de tunnels blijven, wat is daar eigenlijk dan het effect van? Een gas laat zich niet sturen. Dat zien we ook in de Eerste Wereldoorlog. Toen de wind draaide, hadden de Duitsers die gas gebruikten, kregen ze constant hun eigen gas over zich heen. Gas is onvoorspelbaar en een paar niet eens over de operationele beperking, maar ook kan het juridisch eigenlijk. Wordt dan zo'n gas niet als strijdgas aangemerkt? En is dat dan wat we met z'n allen willen of juist niet willen? De bekende rode streep van Obama. Als je strijdgas gebruikt in Syrië, dan grijpen we in. Dat hebben we niet gedaan. Als we nu weer daar zo'n president gaan scheppen, moet je afvragen wat dat betekent.
Ja. Laten we voorzichtig gaan afronden. En dat wil ik graag doen met een citaat van hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga. Die zei in Nieuwsuur, een oorlog lost misschien niets op, maar het verandert wel veel. Wat is jullie reflectie daarop?
Nou ja, het verandert, als we het over Israël hebben, verandert nu in ieder geval niet ten goede. En het helpt ons niet dichter bij de oplossing.
Dat is een resoluut antwoord, Mart.
Ja, ik weet niet wat Frans bedoelt met het begrip oorlog. He, want je kunt zeggen, Clausewitziaans, een oorlog is de voortzetting van politiek met andere middelen. Ik denk dat dat niet meer zo is. Ik denk dat we nu in een klassiek conflict zitten waarbij militaire middelen op geen enkele wijze eigenlijk tot een oplossing leiden. En dat het echt een politiek vraagstuk wordt hoe dit met z'n allen gaat.
Hij zei met andere woorden, wanneer de Israëlische bevolking het gevoel heeft dat Hamas zodanig is teruggebracht dat zij weer veilig kunnen leven, komt er misschien weer een politiek proces op gang, dan ontstaat er wat ruimte.
Ja, maar de vraag is, en daar hebben we het vaak al gehad, is dat wel een haalbare doelstelling op dit moment? Ga je dat bereiken? En dan zit je nog steeds in de hoek van, als we maar een militaire oplossing kiezen, dan kunnen we doorgaan op de weg die we altijd hebben gedaan. En de fundamentele vraag die je moet stellen van, is dat de oplossing? Gaat dat tot de oplossing leiden?
We praten volgende week verder. Waar gaan jullie op letten?
Nou, momenteel op alles.
Ja, er is zoveel aan de gang.
Jullie hebben er een dagtaak bij.
Ja, als onhand wel. Ja. En een dagtaak waar je niet altijd vrolijk van wordt.
Nee.
Ja, niks aan toe te voegen.
Nee, wij zien elkaar. Dat is dan misschien een klein beetje opbeurend aanstaande vrijdag. alweer. Want dan staan we op de planken in Theater de Meervaart in Amsterdam. Voor een nieuw theatercollege in onze reeks voorstellingen. Er zijn ook nog wat kaarten voor overigens. Dus als mensen het mooi vinden om jullie en ons daar te zien. Wees van harte welkom. Dit was Veldheren voor deze week. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kuif. Wil je hen iets vragen? Mail dan veldheren@kortimedia.nl. Korti is met een C. Of benader ons via X of Instagram. Bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl/veldheren praten we nog even door en beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld een van Bert Heuvers. Hij vraagt: als die steun aan Oekraïne nog jaren gaat duren, komt er dan op een bepaald moment niet het gevaar dat de Verenigde Staten en Europa militair verzwakken door het geven van zoveel militair materieel aan Oekraïne? Ben je benieuwd wat Peter en Mart daarover te vertellen hebben? Luister dan vooral verder naar Veldheren Extra. Wij zijn er volgende week gewoon weer. Tot dan.